BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
Welkom, goed dat je luistert. We hebben lang uit kunnen rusten, dat lange paasweekend. Maar de beursweek is dan eindelijk begonnen. Het is dinsdag 2 april. Het is de dag dat Shell opnieuw voor de rechter staat tijdens een hoger beroep. Terwijl een eerdere overwinning van Milieudefensie van tafel.
De hele wereld kijkt inmiddels mee, want de gevolgen van dit hoger beroep kunnen uiteindelijk heel groot zijn. Volgens Shell is het onder meer onterecht dat het bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor de uitstoot van zijn klanten, zoals automobilisten.
Het was een mooie dag voor de AEX. De hele dag op een winst tot ze wakker werden in de Verenigde Staten. En toen dook de AEX naar beneden. Uiteindelijk 0,04% in de min gesloten. Boven de 881 punten. Universal Music Group, de grootste daler. Ruim 3% naar beneden. Gelukkig hebben we Mike Mulders van ING Investment Office hier. De man waar altijd muziek in zit. Met hem nemen we de beursdag door. En om de aflevering even lekker te beginnen, er komen mooie handelsdagen aan. Jawel, de beursrally van de afgelopen maanden houdt nog wel even aan.
Wij denken dat het sterke koersmomentum van de afgelopen maanden nog wel even kan aanhouden, omdat het macrobeeld vriendelijker wordt.
Dat zegt Ralf Wessels van ABN, die hoor je zo. Maar eerst Mike, goed dat je er bent. Wat viel jou op deze dag?
Ja, wat mij vandaag opviel was toch wel in Amerika dat bedrijven als CVS en United Health, dat zijn Amerikaanse verzekeraars binnen de healthcare sector.
En grote jongens?
Grote jongens, zeker. United Health, grootste bedrijf binnen de healthcare sector. Die gingen toch wel flink omlaag, tussen de 7% en 9%. Ja, wat is daar nou aan de hand? We kregen vandaag de definitieve verhoging voor 2015 van de Medicare Advantage. Cijfers kregen we. En dat is lang verhaal kort. Het is een verzekering, een gezondheidsverzekering voor Amerikanen die deels gesponsord wordt door de Amerikaanse overheid. Nou, normaal gesproken komen ze daar in januari met een eerste verhoging aan. En die wordt normaal gesproken om deze tijd dan wel iets verhoogd. Had de markt ook verwacht. En als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar, is 9 jaar, is die ook verder verhoogd ten opzichte van dat getal van januari. Ja. Ja, dat is vandaag dus niet gebeurd. Dat hadden heel veel analisten al wel ingeprijsd. En dat zorgt toch wel voor een redelijke domper voor de Amerikaanse verzekeraars.
Ja, want die zien een deel van hun verdienmodel dus even een tikje krijgen.
Ja, kijk, op zich, ze kunnen nog wel wat aanpassen aan de dekking. Ze kunnen nog wel wat aanpassen aan de prijzen. Maar dat is toch wel een iets lastiger te verkopen verhaal naar je uiteindelijke klanten toe, de verzekeraars. Ja. En dat zijn er zo'n 30 miljoen in Amerika. Dus dat is zeker geen kleine hoeveelheid. En ik denk dat, weet je, in bredere zin is het ook wel dat je ziet dat het is natuurlijk een verkiezingsjaar in Amerika. Ja, Biden wil toch laten zien dat hij er voor de gewone man is. Dus die is er nu toch wel ietsje steviger ingegaan. Een domper.
Dan naar toch wel het meest pijnlijke verhaal van de dag. Het waren letterlijk 2 fantastische weken voor de nieuwe directeur van Ajax, Alex Kroes. Maar hij staat alweer op straat. Hij zou Ajax-aandelen hebben ingeslagen en zich schuldig hebben gemaakt aan handel met voorkennis.
Het ging om 2 ton en het ging op een koers van €11,25. Nou, we staan daar nu ruim een euro onder. Kortom, hij heeft er ook niks op verdiend, dus ook dat nog een keer. Hij heeft het geld ook helemaal niet nodig. Dus het is gewoon sufheid, domheid, amateurisme geweest. Als hij eraan mij gewacht had, was er niks aan de hand geweest. Maar hij heeft het gedaan, gewoon, uit naïviteit waarschijnlijk inderdaad. Uit enthousiasme misschien wel, zoals je zelf zegt. Maar daarmee heeft hij juist de cruciale fout gemaakt, waardoor Ajax niks anders denkt te kunnen dan hem inderdaad te gaan ontslaan.
De man die maanden geleden werd aangekondigd, maar vanwege een concurrentiebeding nog niet aan de bak kon. Zijn eerste werkdag was 15 maart en nu dus al valt het doek voor Alex Kroes. Zelf zegt hij dat hij beetje bij beetje aandelen heeft gekocht, dat de club het wist en dat hij nu wil dat de AFM een oordeel velt over de aankoop. Het leek mij, zegt hij, een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. En snap je dat verweer? Straalt dit vertrouwen uit?
Ja, ze zeggen wel put your money where your mouth is. Nou, dat heeft hij blijkbaar ook gedaan, maar nee, dit is natuurlijk zeer onhandig. Handel met voorkennis, daar wil je niet hebben dat je de schijn tegen je hebt. Dat er ook maar gedacht kan worden dat je misbruik hebt gemaakt van je positie. Dan is het natuurlijk niet handig. Het is ook niet handig als je kijkt naar het portefeuilleperspectief. Je bent afhankelijk van je inkomsten van een bedrijf. Dan ga je daar ook nog eens fors in beleggen. Ja, dan ben je natuurlijk niet heel goed gespreid. En Jelle, jij weet, ik hou van een breed gespreide portefeuille. Ja,
dat heb je vaak.
Dan is dit ook niet handig.
Het is ook echt een nietzeggend aandeel, Mike, zeg ik als Ajax ziet. Maar het is echt een fanaandeel. Zijn dat sowieso aandelen waar jij als belegger met een boog omheen loopt?
Dit soort aandelen, omdat die markt vrij dun is, is het natuurlijk makkelijker om die koers daarvan te manipuleren. Zeker als je flink moet aankopen of verkopen. Ja. Dus ja, voor de omvang die wij managen, kom je niet heel snel bij dit soort aandelen uit.
Nou, mocht je nog weten hoe de club te redden is, dan hou ik me van harte aanbevolen. Maar ik denk dat we dat niet gaan redden in deze komende minuten.
Dat vrees ik ook niet. Maar als ik wat weet, dan ben je de eerste die ik bel.
Waar het ook nooit rustig is, is Disney. Het is hier vaak besproken. Disney Plus had de Netflix killer moeten worden. Maar het kilde vooral de financiën van Disney. 10 miljard dollar verlies. En het kilde de beurskoers. Nou, Bob Iger moest uit zijn pensioen worden gehaald. En is nu orde op zaken aan het stellen. Maar Iger die moet toch wel echt een keer met pensioen. En CNBC die is nu al aan het speculeren over de nieuwe baas. En ze komen bij deze vrouw uit. Dana Walden.
Anna Walden started working at Fox about 30 years ago. And really built that Fox studio into something from nothing. She spent about 25 years at Fox and then came over to Disney in 2019 when Disney acquired the majority of Fox's assets. So she is not a Disney lifer.
Mocht Walden het worden, dan is dat echt een unicum. Dan zou het namelijk voor het eerst in 100 jaar tijd zijn dat een vrouw leiding gaat geven aan Disney. Wordt ook wel een keer tijd, hè?
Op zich, als je naar Disney kijkt, past het natuurlijk wel een beetje bij het image dat Disney uitprobeert te stralen. Hè? Of het nou in zijn films is, of het hele gevecht dat ze met de gouverneur van Florida aangaan. Ze willen inclusiviteit en alles uitzalen. Dus ja, wat dat
behalve in de boardroom.
Niet... Precies, dus dat zou een mooie stap zijn.
ASM krijgt er een nieuwe klant bij met een paar miljard aan hulp van de Japanse overheid. De beursrally houdt nog wel even aan, dat zegt ABN AMRO. De analisten daar zijn nog steeds positief over aandelen. En dat terwijl bijvoorbeeld AI-aandelen schreeuwend duur zijn. Maar de brede markt is niet duur, zegt Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie bij ABN AMRO. En dat komt, zegt hij, omdat het macrobeeld er beter uit gaat zien.
Als we kijken naar de economie van de eurozone en die van China, dan denken wij dat het dieptepunt achter ons ligt, zonder dat wij verwachten dat een heel sterk herstel zal komen. De Amerikaanse economie doet het ook beter dan verwacht, en daarbij is de verwachting dat die dit jaar volgens trend zo'n 2% zal groeien. Wel is het onze verwachting dat de arbeidsmarkt in zowel de eurozone als in Amerika wat verder zal verzwakken. Maar dat zal er juist toe leiden dat inflatie naar de 2% doelstelling komt van centrale banken, zodat die van de zomer vanaf juni de rente kunnen gaan verlagen.
Ja, dat is dus het macro-economische beeld. Verder zijn de verwachtingen voor de kwartaalcijfers niet te hoog gespannen. Net als de gemiddelde waardering van aandelen, waardoor er volgens hem nog ruimte is voor groei. Maar ja, ben jij het daarmee eens?
Ja, zeker.
Duurt die rally nog voort, ja?
Ja, zeker. Ik denk als je kijkt aan het begin van het jaar was het toch wel een beetje de Magnificent Seven, de 7 grootste namen die het voortouw namen. We zagen afgelopen maand dat het echt wel een stuk breder gedragen werd. Ook nog wat meer cyclische sectoren. Denk aan de energiesector, denk aan de basismaterialen, die ook weer een inhaalslag maakten. Dus die rally is niet meer geconcentreerd in een aantal bedrijven. Dat is een positief punt. Daarnaast, ja, dat macrobeeld, ja, dat zien we inderdaad versterken. Dus wat dat er gaat, niet heel veel reden om pessimistisch te zijn.
Je haalt die Magnificent Seven aan, daar ging het de hele tijd over. Was dat misschien ook wel de reden dat sommige aandelen dan een beetje achterbleven, omdat we alleen maar gefixeerd waren op die 7 stoere jongens?
Ja, zeker weten. En wat ik net zei, nu dat je ziet dat de rest van de markt ook wat meekomt, dat geeft het ook wat meer ruimte. Als we het over de waardering hebben van de wereldwijde markt, dan zien we daar dat we inderdaad iets hoger staan dan het afgelopen 5 jaar. Mm-hmm. Maar we staan nog niet op punten dat je zegt van nou, het is nu heel erg duur. Dus ook dat geeft zeker nog wat ruimte daar.
En het is heel moeilijk natuurlijk om alles op één hoop te gooien. Maar als we kijken naar eigen land, naar de AIX, die doet het sinds oktober best wel lekker. Denk je dat die ook buiten op deze manier door blijft denderen?
Of dat specifiek voor de Amsterdamse beurs ook zo verder gaat werken, vind ik wat lastig om te zeggen, omdat die wat meer geconcentreerd is. Maar ja, ik denk als we kijken naar de bredere zin, dan het macrobeeld verbetert. We moeten even kijken wat er gaat gebeuren met de Fed en met de rentes. We begonnen dit jaar, toen werden er 6 verlagingen in Amerika ingeprijsd door de markt. Ja. Ondertussen zitten we nu op 3 verlagingen. Ik denk, stel nou dat die rente toch wat minder snel omlaag gaat, dan zou het kunnen dat we daar aanvankelijk wat negatief op reageren. Ja. Maar, daar moet ik wel bij zeggen, als die rente minder snel omlaag gaat, heeft dat waarschijnlijk ook te maken met dat sterke macro-praatje waar we het net over hadden. Mm-hmm. Dat het misschien toch minder hard nodig is om die rentes te verlagen. Ja. En dat is geen slechte omgeving voor aandelen.
Ja, ik vraag het ook omdat je elke keer ziet dat de Amerikaanse beurs het beter doet. En dan hoor ik heel vaak, ja, die Europese aandelen die blijven achter. Dus die kunnen misschien dan nog veel verder en veel harder stijgen. Ik weet niet of jij er ook zo in staat.
Nou ja, ik denk wat je vooral ziet. Ten eerste wat ik al zei, die groeiaandelen, die hebben echt wat voortouw genomen. Nu zien we dat de bredere markt gaat stijgen. Dus dan hebben we het over die cyclische aandelen. Mm-hmm. Als je het even heel gechargeerd zegt, is Amerika iets meer geënt op groei en Europa meer op waarde. Ja. Dus daar zit zeker wat ruimte in. Ik denk ook als je kijkt naar de macrodata die er nu uit China komt, die begint toch wat positiever te blijven. We hebben lange tijd gezien dat Duitsland best wel achterbleef in het macro-economische beeld in Europa. Nou, die hebben natuurlijk grote blootstelling aan China in hun verkopen. Dus dat zou nog wel positief kunnen zijn voor Duitsland.
Die techsector die heeft best wel de kar getrokken. Wat zijn de andere sectoren die komende rally gaat trekken?
Nou, ik denk vooralsnog blijf ik toch wel positiever over groei. Maar wat ik zeg, ik zie ook genoeg voor waarde. Kijk, wat je bijvoorbeeld ziet bij basismaterialen, die prijzen beginnen best wel te stijgen. En die waarderingen die zijn vrij hoog. Dat komt omdat de winstverwachtingen laag zijn. Mm-hmm. Als je me nog volgt. Ja, dus zeker. Er is ruimte voor die winstverwachting om omhoog te zijn en dat te gaan. En dat is natuurlijk ook positief voor de basismaterialen.
Durf je ook wat aandelen te noemen? Individuele namen?
Nou ja, ik zou hem wel iets breder pakken. Hè. Dus ik zou hem dan echt op de sectoren gaan zitten. Nou, ik had natuurlijk net al basismaterialen gezegd. Energie ben ik normaal gesproken niet zo positief over. Maar daar zien we de laatste tijd toch ook dat die olieprijzen best wel omhoog gaan. Nou, dat betekent dat de analisten opnieuw moeten gaan rekenen. Dat die winstverwachtingen toch wat omhoog komen. Dus daar zitten de kansen. Daarnaast, als we die renteverlagingen krijgen, ja, dat is natuurlijk heel goed voor de groeiaandelen. En dan gaat de verdesconteringsvoet die gaat omlaag, dan kan de prijs en de waardering ook weer omhoog.
En tot slot nog even heel kort, als er iets is wat roet in het eten kan gooien, dan is het dus de centrale bank. Hè? Die kan het enthousiasme temperen.
Nou ja, de centrale bank gebaseerd op de macrodata. Hè? Wat ik net zei, als die macrodata zo sterk blijft, vooral als we zien dat inflatie weer wat op begint te veren. Nou ja. Een hogere olieprijs, die werkt daar natuurlijk aan mee. Dan zou je best wat initiële teleurstelling kunnen verwachten. Uiteindelijk, ja, wat kan er nog meer tegen zitten? Er zijn natuurlijk nog geopolitieke spanningen. Op de lange termijn is dat niet heel belangrijk voor de beleggingen. Op de korte termijn kan dat ook wat het enthousiasme wat temperen.
En we hadden het net al over aandelen die vorig jaar een enorme rally lieten zien. Dat zijn de chipaandelen. En die zijn niet alleen populair bij beleggers, ook overheden. Die willen die chipbedrijven maar wat graag in hun land. Taiwan heeft TSMC, Samsung maakt Zuid-Korea trots, maar Japan doet niet echt mee. Daar willen ze nu verandering in hebben. Ook Japan wil een chipreus en trekt daarvoor de portemonnee. De overheid stopt bijna 4 miljard dollar in Rapidus, een Japanse chipmaker. En die zouden dan moeten concurreren met TSMC en Samsung. Ja, denk jij dat Japan ook echt zo'n grote chipspeler kan worden als al die andere Aziatische? Ik zie je heel moeilijk kijken.
Ja, het is natuurlijk best wel een achterstand die je dan in moet lopen. En begrijp me niet verkeerd, 4 miljard is een hoop geld. Maar als je het over dit soort projecten hebt,
heel klein bier, toch?
Precies, daar moet echt nog wel een 10 of 100 fout bij. En dat duurt ook lang, hè. Ze zijn nu die nieuwe fabriek aan het maken. Die zou eind van dit jaar zou die klaar moeten zijn. Ergens april zou die operationeel moeten zijn. Mm-hmm. Ja, dan zijn we pas één fabriek verder.
ASML haalde je net al aan. Die is hier wel blij mee, want die wil natuurlijk een grotere afzetmarkt. Als Japan ook zo'n chipreus uit de grond stampt, dan gaat diegene ook machines kopen bij ASML.
Ja, zeker, want ze willen ook echt wat meer met die high-end chips op die high-end chips gaan inzetten. Nou, dan weten we met z'n allen, dan heb je die machines van ASML nodig. Maar ik denk ook in de bredere zin zie je natuurlijk dat landen willen niet meer zo afhankelijk zijn van die high-end chipmarkt van andere bedrijven. Want daar zien we natuurlijk dat er redelijk wat gerommeld wordt tussen Amerika en China over welke chips nou wel of niet mogen kopen. Mm-hmm. Dus ik denk dat je best wel een beweging gaat zien dat landen gewoon hun eigen productiecapaciteit willen hebben. En daar merk je heel terecht op. Dat is positief voor ASML, want dat zijn dan de machines die ze kopen.
BNR Beurs.
We gaan een rondje over de handelsvloer New York doen. Wall Street, de Dow Jones staat 1,2% in de min. De S&P 500 verliest 0,9%. De Nasdaq 1,2%. Nog even heel kort over gisteren. Terwijl Donald Trump een 1 april grap uithaalde, net doen alsof hij uit de presidentsrace zou stappen, ging het lachen hem. Het aandeel van zijn media-imperium ging die dag namelijk meer dan 20% onderuit. Beleggers die zagen wat voor financiële puinhoop het was bij de Trump Media and Technology Group.
True Social owner Trump Media lost $58 million last year. And it generated very, very little revenue. Just $4.1 million in revenue. Put some context around that figure of revenue. If you look back at what Twitter generated when it went public about a decade ago, in that final year when it went public, $665 million, more than 100 times what Trump Media has been able to rake in.
Gisteren dus dik 20% ervan af. Maar ja, dat was gisteren vandaag gewoon even 6% er weer bij. Gaat helemaal nergens over dit aandeel. Oké, verder met slecht nieuws show. Vandaag staat Tesla in de hoofdrol. Aandeel gaat flink naar beneden. Ruim 5% op dit moment. Beleggers die schrikken van de productie en de leveringscijfers. En dat is extra zuur, want juist daar werd erg naar uitgekeken. Tesla die produceerde afgelopen kwartaal 433.000 nieuwe auto's. Bijna 60.000 minder dan het jaar daarvoor. Dus onder de verwachting van analisten, net als het aantal leveringen, dat is met 8,5% gedaald. Je produceert minder en er komen minder auto's bij de klant. Maar daarmee zijn we er nog niet. Nog meer beroerd nieuws. De populariteit van Tesla's is namelijk aan het dalen in de Verenigde Staten. Er zijn veel minder mensen die overwegen een Tesla aan te schaffen. En zegt een groot marktonderzoeksbureau, dat komt voor een groot gedeelte door de polariserende uitlatingen van CEO Elon Musk. Ik ga je niet naar die uitspraken van Musk vragen, wel naar Tesla. Ja, wanneer komen ze uit deze perfect storm? Want een paar weken lang hebben we het al over Tesla en alle problemen van deze automaker. Het lijkt me niet op te houden.
Nee, ja, dit is natuurlijk echt wel een zware tegenvaller. En ik denk ook als je naar de bredere automarkt kijkt, daar zien we in één keer dat de grote autobouwers toch zeggen van, nou ja, weet je, misschien moeten we iets minder snel overgaan op elektrische auto's. Misschien toch nog iets meer op dat hybride. Ja, dat zit natuurlijk ook niet mee. Als we kijken naar het aandeel Tesla, dan heb je het over 42 keer de winst. Ik denk dat dit tegenvallertje daar nog niet in verwerkt is.
Nee.
Traditionele autobouwers heb je het over 5 tot 8 keer de winst. Ja, dan is er ook niet zo heel veel ruimte voor tegenvallers.
Ja, wat vind je van het aandeel op dit moment?
Ja, het aandeel, het is vrij groot in zijn sector. Dat wordt natuurlijk telkens kleiner. Het is niet een aandeel waar ik heel positief op ben. En ik gaf net al aan, ik vind hem vrij duur voor een autobouwer. Ja. Ik denk dat er andere kansen zijn.
Nog even een bijzonder moment. Komiek Jon Stewart had de baas van de FTC in zijn show. Dat is de toezichthouder die de consument moet beschermen. Bijvoorbeeld tegen monopolies. En hij verklapte haar een geheim. Toen hij nog een show maakte voor de streamingdienst van Apple, mocht hij haar namelijk niet interviewen.
I wanted to have you on a podcast. And Apple asked us not to do it. To have you. They literally said, please don't talk to her. What is that sensitivity? Why are they so afraid to even have these conversations out in the public sphere?
I think it just shows one of the dangers of what happens when you concentrate so much power and so much decision making in a small number of companies.
Apple wilde niet reageren.
BNR Beurs.
Wat Apple niet lukte, lukt het Chinese Xiaomi wel. De telefoonboer heeft een smartphone op wielen gemaakt. De eerste elektrische bak, de SU7, is op de markt. En de beurskoers van Xiaomi ging met 16% omhoog. Beleggers die reageren op een opsomming aan goed nieuws. Namelijk binnen een half uur meer dan 50.000 orders voor de nieuwe auto. Een wachttijd van minimaal 5 maanden. Nou, voor de klant is dat helemaal niks. Maar goed, dat is kennelijk wel een teken dat het goed gaat daar. En een verkoopprijs die $4.000 lager is dan de Model 3 van Tesla. Daar zijn ze weer. Is het knap dat dit bedrijf zo snel aan de weg timmert, Mike?
Nou ja, je zei het al, het is Apple niet gelukt. Ik denk wel dat, hè, als je het hebt over die afzetmarkt, dat vind ik wel wat lastig worden. We hadden het er net al even over dat bedrijven zijn toch wat meer aan het terugschakelen naar die hybride auto's. Ja. Ik denk ook als je naar Europa kijkt, die willen natuurlijk veel meer gaan doen met importtarieven op goedkope Chinese EV's. En ik denk ook in Amerika dat de perceptie van een Chinese auto, daar geef je toch een beetje privacy mee weg. Ja, dat is niet een hele makkelijke markt. Ik denk wel voor het aandeel zelf, je zei het al, je hebt het over een telefoonboer, we hebben het over een omzet van $38 miljard dan per jaar. Ja, daar moet je er wel redelijk wat voor verkopen voordat dat echt invloed gaat hebben op je cijfers.
En die topman zei al, de eerste lichting gaan we gewoon met verlies verkopen.
Ja, dat is op zich niet zo heel onlogisch natuurlijk. Hè. Ze beginnen wel echt iets anders te doen. Ja, ja. Wat de opstartkosten, dat vind ik niet zo heel gek. De vraag is, kunnen ze blijven kopen op deze getallen?
Ja, en ik moet zeggen, ik ben wel redelijk autofan. Ik vond deze er ook wel echt heel mooi uitzien. Dus er zaten echt hele mooie snufjes in. Het ziet er echt goed uit voor wat je krijgt. Maar precies wat je net zegt, als Europa moeilijk gaat doen vanwege privacy, als Amerika het op privacy gooit, maar het waarschijnlijk doet omdat ze niet willen dat de Chinese speler daar voet in de grond krijgt. Ja, wat is je afzetmarkt dan? Want in China gaan ze het ook niet kopen.
Nee, dat wordt wel lastig. Nou ja, ik vind hem er inderdaad ook heel mooi uitzien. Ik kan ook niet wachten tot we wat meer goedkope EV's hier in Nederland krijgen. Nou ja, ik zou wel overschillen willen schakelen op elektrisch, zeker. Maar ik denk dat we dat hiervan nog niet hoeven te verwachten. Volgens mij, het goedkoopste model begon bij $30.000. Maar ja, dan wil je er nog een extra batterij in hebben, dan kom je toch alweer op redelijk bedragen aan.
Ja, en die BPM ligt hier natuurlijk ook anders. En tot slot, ja, durven beleggers ook te gaan voor zo'n Aziatisch auto-aandeel? Dat is natuurlijk ook de vraag. Het is ook niet zonder risico's als je daar een aandeeltje koopt.
Nee, helemaal eens. Maar goed, hè, wat we net zeiden, het is echt nog een telefoonboer. Voordat het echt een autoaandeel te noemen is, dan zijn we wel ietsje verder. Maar als je kijkt naar de waardering, dan hebben we het bij Xiaomi over 24,5 keer de winst. Dan zit je toch nog een stukje onder Tesla.
We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Laten we kijken naar morgen. Dan kunnen cijferfetischisten hun hart ophalen. Net als liefhebbers van sprookjes. Eerst naar data waar Christine Lagarde maar wat graag naar kijkt. Namelijk de inflatiecijfers. Er zijn wel meer mensen die daarnaar kijken natuurlijk. Want hoe meer die inflatie daalt, hoe meer die renteverlaging eraan gaat komen. Ook komen de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Loonstrookjesverwerker ADP meldt hoeveel banen er in maart zijn bijgekomen of verloren zijn gegaan. Het is ook de dag van de aandeelhoudersvergadering. Van Nokia, je weet wel, dat bedrijf waar we vroeger allemaal een mobieltje van hadden, maar dat nu in de netwerkapparatuur zit. En van Disney. En die aandeelhoudersvergadering wordt spannend. Want het bedrijf kan een film maken over de eigen onrust. Aandeelhouder Nelson Peltz denkt dat hij het beter kan dan CEO Bob Iger en wil macht in de directie, terwijl Bob Iger juist zieltjes wint om van Peltz af te komen. Ondertussen zingen er al namen rond over de opvolging van de CEO. Hopen op een happy end, maar zoals je wel weet, dat gebeurt in films niet vaak en ook niet altijd bij beursbedrijven. Dit was de BNR Beurs van dinsdag 2 april, waarin we het hadden over hoop. Er is namelijk goede hoop op een beursrally. We denken dus dat die AEX nog wel even kan gaan stijgen. Niet alleen ABN, maar ook ING. Japan hoopt ook dat het land mee gaat spelen met de grote jongens en dat het een succesvolle chipmaker kan krijgen. En AEX-directeur Alex Kroes hoopt dat hij niet veroordeeld gaat worden voor handel met voorkennis. Maar zijn proeftijd bij AEX is hij in ieder geval niet doorgekomen. Wie wel door is, is Mike Mulders van ING. Hopelijk snel tot een volgende. En jij, bedankt voor het luisteren. Morgen is BNR Beurs de weer. Zelfde tijd, zelfde zender en altijd in je favoriete podcast-app. Hoi!
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.